We gaan met elkaar lezen, broeders en zusters, uit die geweldige brief van Paulus aan de Romeinen. Wij zijn toegekomen aan het vijfde hoofdstuk, vers 1 tot en met vers 11. Romeinen hoofdstuk 5, vers 1 tot en met vers 11. Wij geloven dat elk schriftwoord van God is ingegeven en nuttig is om te onderrichten, te weerleggen en te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust. In de schrift ontvangen wij werkelijk alles wat wij nodig hebben om in het hier en nu, zolang wij nog in dit leven zijn, tot eer en verheerlijking van onze Here te leven. Ja, om een godvruchtig leven te leven. En ook dit Bijbelgedeelte is daarvan een geweldige getuigenis. Leest u maar mee in Romeinen hoofdstuk 5 vers 1. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Heere Jezus Christus, door wie wij ook de toegang hebben verkregen in het geloof tot deze genade, waarin wij staan en roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods. En niet alleen hierin, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, daar wij weten dat de verdrukking volharding uitwerkt en de volharding beproefdheid en de beproefdheid hoop en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is, zo zeker als Christus toen wij nog zwak waren te zijner tijd voor goddelozen is gestorven. Want niet licht zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Maar misschien heeft iemand nog de moed voor een goede te sterven. God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat hij leeft. En dat niet alleen, maar wij roemen zelfs in God door onze Heere Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Tot zover deze woorden uit Romeinen hoofdstuk 5. Broeders en zusters, we zijn jongs af aan opgegroeid met de idee dat alleen de zon voor niets opgaat. Wanneer iemand uit de goedheid van zijn hart ons gratis en voor niets iets aanbiedt, dan hebben wij daar van nature moeite mee. En wanneer de Heere God ons nu zegt dat wij om niet gratis en voor niets het eeuwig leven kunnen ontvangen, kunnen we onze oren bijna niet geloven. Heb ik dat goed gehoord? Bedoelt u, Heere, dat ik daar helemaal niets voor hoef te doen? En dan zegt de Heere, nee Maarten, je hoeft er helemaal niets voor te doen. Je mag het uit genade door het geloof ontvangen. Bedoelt u dat ik dan met lege handen bij de hemelpoort mag aankomen, dat ik niets hoef in te brengen? Stel je voor dat ik daar aankom en ik heb niets en ik word niet toegelaten. Dan sta ik daar mooi voor noppers. Ik kan toch wel met iets in mijn handen aankomen? Nee, Maarten, je mag alleen met lege handen komen. Ja, maar is dit geloof waar u het over heeft in uw woord dan werkelijk toereikend voor mij, dat werkelijk de hemel mag binnenkomen? Nou, Paulus verwacht op een of andere manier, broeders en zusters, dat zijn lezers op dit moment in zijn betoog met deze vraag worstelen. Is het geloof werkelijk toereikend om ons de doorgang door de hemelpoort te verzekeren? Als wij nu alles zouden weten wat God reeds in Christus voor ons gedaan heeft, alles wat wij uit genade positioneel bezitten, dan zou deze vraag eens en voor altijd beantwoord zijn. En zal onze twijfel of angst om straks niet te worden toegelaten met wortel en al worden uitgetrokken. dan zullen we in volle geloofszekerheid onze laatste adem uitblazen en de Heere tegemoet gaan. De hemelpoort gaat straks, hoort u, voor de gelovigen in Christus met een grote zwaai open. Welkom, kind van God. Ja, het geloof is meer dan toereikend, hoort u. Nou, Paulus heeft het in Romeinen 5, vers 1 tot 11 over onze positie in Christus. Dat is het thema van deze eerste 11 versen, onze positie in Christus. Hij zegt in vers 1, wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede met God door onze Heere Jezus Christus. In Christus hebben wij vrede met God. Nu deze eerste zinsnede, wij dan gerechtvaardigd uit het geloof, is een samenvatting van het voorgaande hoofdstuk. In het voorgaande hoofdstuk ging het om de rechtvaardiging door het geloof. Ja, de Heere God verklaart ons uit genade door het geloof in Christus compleet rechtvaardig. Dat is, zoals we geleerd hebben, schuldeloos. Net alsof je nooit één zonde gedaan hebt. En hij bekleedt je met de mantel der gerechtigheid. En dat is, zoals we geleerd hebben, het volmaakte leven van de Heer Jezus Christus. Wat op jouw geestelijke bankrekening wordt overgeschreven. Dat wordt jou toegerekend. Het is de toegerekende gerechtigheid van Christus. Zonder werken, hebben we geleerd. Zonder religieuze riten. Zonder wet. Zonder eigen kunnen, alleen door het geloof in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus aan het kruis op Golgotha en zijn opstanding uit de doden. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof. Het gaat hier dus, wie zijn de geadresseerden? Mensen die door de Heilige Geest vergeving hebben ontvangen, gerechtvaardigd zijn en eeuwig leven hebben ontvangen. Wij hebben, wat staat er, vrede met God. Dat woord vrede, dat duidt op iets samenbinden, samenbrengen en aan elkaar verbinden, onafscheidelijk aan elkaar verbinden van datgene wat eerst gescheiden was. De Bijbel zegt dat een mens van nature, zoals uit moederschoot is voortgekomen, gescheiden is van God, vervreemd is van God. Sterker nog, we zijn in de Bijbel, worden we voorgesteld als vijanden van God, mensen die in oorlog zijn met God. Veel mensen ervaren dat ook daadwerkelijk zo. Zij moeten voortdurend tegen God en Christus vechten. Gebruiken zijn naam ijdel, verzetten zich tegen hem. Ja, van nature leeft ieder mens als vijand in oorlog met de Heere en gescheiden van hem. En op het moment dat wij onder het overtuigend werk van de Heilige Geest tot geloof komen en Christus aanvaarden als verlosser van zonde, is die oorlog en die vijandschap voorbij. Waarop de Heer God ons als hemelse Vader naar zich toe trekt en ons in een relatie van liefde en geborgenheid en aanvaarding onafscheidelijk aan zich verbindt. Hij maakt je tot zijn kind en hij houdt je vast en hij laat je nooit meer gaan. Dat is het beeld wat we hier hebben. We hebben vrede met God. Het is van ongerechtigheid tot gerechtigheid gekomen, van oorlog tot vrede, van vijandschap tot vertrouwelingen. Is dat niet heerlijk? Ik zeg het met alle eerbied, maar het is goed tussen de Heere en zijn kinderen en ons, vanwege wat Christus aan het kruis voor ons gedaan heeft. Het kan gewoon niet meer stuk tussen de Heere God en ons. We zijn dik met elkaar, in alle eerbied gesproken. Prijs God voor zijn genade. We mogen natuurlijk niet vergeten hoe dat gekomen is, en daarom dat we in vers 2 lezen, door wie, dat is door Christus, door wie wij ook de toegang hebben verkregen in het geloof tot deze genade. En dan zegt hij, waarin wij staan, dat is je positie, en roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods. Nou, met deze genade waarin wij staan, zoals gezegd, wordt onze positie bedoeld. Daar sta je in, dat is je juridische, dat is je rechtspositie voor de Heere God. Je staat in die genade door het geloof in Christus. Nou, met deze positie doet Paulus dan op een relatie van vrede en vriendschap met God. Hoe krijg je toegang tot deze nieuwe relatie? Er staat het hier. Er staat hier, door de Heere Jezus Christus, door hem hebben wij de toegang tot God. Toegang. Weet u, dat is een interessant woord wat hier gebruikt wordt. Het duidt op het voorrecht om tot een hooggeplaatste persoon te mogen naderen. Met dit woord wordt het beeld opgeroepen van een troonzaal. De bezoeker wordt door middel van een begeleider naar de troon en de persoon die op de troon zit, naar de koning gebracht. Nu zegt Paulus, het is Christus die ons door de troonzaal van de hemel voor God leidt en je in deze nieuwe positie plaatst. Door zijn plaatsvervangend en verzoenend en verlossend en bevrijdingsdood aan het kruis heeft hij ons de toegang vrijgemaakt tot deze heerlijke positie van vrede en vriendschap met die almachtige God. Hij heeft ons de toegang verleend tot deze positie. En dat ten overvloede, niet omdat wij het daarnaar gemaakt hebben, want dat hebben we niet, maar alleen omdat Christus zo genadig en goed is dat hij dat voor ons heeft willen doen. Want als mijn vriendschapsrelatie met God van mijn goede werken afhangt, verkeer ik op dit moment in de grootst mogelijke problemen. Want geen mens kan met goede werken zich een vriendschaps- en vertrouwensrelatie met God kopen. Daar is niet over te praten en daar is ook niet over te onderhandelen. Als je daarvan verwacht, mensen, dan kun je het vergeten. Mijn toegang is echter niet op basis van mijn goede werken, maar op basis van het betalingsoffer van Christus aan het kruis op Golgotha. Dat was genoeg. Hij heeft dat ook gezegd, letterlijk. Het is volbracht, het is voldaan. Ik ben verzekerd van deze toegang. Hoort u? Dat is uitermate belangrijk. Dat je weet, ik ben verzekerd van deze positie, van deze vrede. Dat is iets waar je enthousiast over mag worden. En dat was Paulus, daarom dat hij zegt, en wij roemen, zegt hij dat. Ziet u dat? Wij roemen, dat is een woordje wat hij 3 keer gebruikt in dit gedeelte. Wij roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods. Dat is een van de, het Griekse woordje wat met roemen is vertaald, is een van de sterkste woorden in het Grieks die je kunt gebruiken om overlopende blijdschap te uiten. Triomferende, overvloeiende, sprankelende, jubelende, zinderende blijdschap. Daar gaat het hier over. Het gaat hier niet meer om een vleugje blijdschap. Ja, uitbundige blijdschap. Uitbundige dankbaarheid. Jubelen, juichen. Daar gaat het om. Gemeente, dat mag in onze liederen op zondag zeker terugkomen. Dat jubelen en dat juichen voor de Heere. We verheugen ons met onuitsprekelijke vreugde over onze nieuwe positie. Eerst vijanden, maar vijanden zijn vrienden geworden. Eerst onder de ongerechtigheid, nu gerechtvaardigd. Eerst vervuild door de zonde, nu gereinigd. Kinderen van God geworden. En dat verheugen, dat doen we in de hoop, staat er, in de zekerheid dat Gods heerlijkheid straks in ons geopenbaard zal worden. Dat worden we, met andere woorden, we worden datgene straks wat we nu reeds positioneel zijn. Daar gaat het hier om. De Heere God heeft ons geschapen om tot eer en heerlijkheid van zijn naam te leven. Door de zonde is dat belangrijke doel gesaboteerd. Dat hebben we ook een paar hoofdstukken teruggelezen in Romeinen 3, 23. Alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid Gods. Maar er staat nu dat we uiteindelijk die heerlijkheid, dat wil zeggen de tot eer van God, dat God tot zijn doel komt met ons en aan zijn heerlijkheid gekomen in ons leven, dat we daaraan gaan beantwoorden. Nu wij door de Heer Jezus Christus vrede hebben met God, hebben wij opnieuw het recht verkregen om in Gods heerlijkheid te delen. Alles wat God met u en mij voor ogen stond, maar wat door de zonde gesaboteerd is in ons leven, zal uiteindelijk toch nog gerealiseerd worden, omdat we wedergeboren zijn tot Gods kinderen. Al onze fouten zullen gecorrigeerd worden, al onze gebreken genezen, al onze haarscheuren en nare gewoonten uit de weg geruimd, waarna het volmaakte karakter van de Heer Jezus Christus in ons leven gerealiseerd gaat worden, zodat we als twee druppels water op Jezus gaan lijken. We zullen zijn als Hem, en dat is wat je noemt heerlijkheid. Daarom dat de Heere God tegen de Heer Jezus zei, luister naar Hem, in Hem heb ik een welbehagen. We lezen dat een aantal keer in het Nieuwe Testament, dat God een welbehagen had in Jezus. En ook op de berg der verheerlijking, toen als het ware die sluier werd weggehaald, zagen de apostelen Hem in zijn heerlijkheid. Nou, die heerlijkheid, daar mogen wij straks in gaan delen. En dat kan omdat we door de Heer Jezus Christus vrede hebben met God. Het zit voor tijd en eeuwigheid goed tussen de Heere en mij. Weet u, toen God op Golgotha met het bloed van zijn Zoon het vredesverdrag tekende, garandeerde Hij daarmee de toekomstige heerlijkheid van u en mij. Broeders en zusters, wij hebben een glorieuze toekomst. Een geweldige toekomst. En die is zo zeker, als maar zeker zijn kan. Het is iets dat zeker en vast is, gefundeerd op de opstanding van de Heer Jezus. Is het geloof toereikend, reken maar? Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede met God. Wij verheugen ons in de hoop. Dus de zekerheid op de heerlijkheid Gods. Hoop. Paulus gebruikt hier het woord hoop. En ook dat is een belangrijk woord. We hebben niet alleen vrede in ons leven. Vrede met God. En vrede met het leven in het algemeen. Want we weten van waar we zijn en waarom we hier zijn en waar we naartoe gaan. Maar we hebben ook vrede. Vrede en hoop, hoop. Vers 3 en 4. Hoop is voor elke christen een positioneel bezit. En de vraag die in deze twee versen speelt is deze. Is het geloof ook toereikend om ons door het lijden en de moeite en de stormen van het hier en nu te leiden? Of is het iets wat halverwege kan stranden? Dat is een belangrijke vraag. Het geloof is genoeg voor vrede. Maar is het geloof ook toereikend om ons vast te houden te midden van de stormen en de druk die op ons wordt uitgeoefend en de moeite en het lijden en de pijn, zeg maar, en alles wat ons zo in het leven kan overkomen? Of is het geloof iets wat halverwege kan stranden en leidt het geloof dan alsnog schipbreuk? Het geloof leidt tot de hemelpoort, ja, maar leidt het ons ook door de hemelpoort, door de stormen van het leven? Antwoord, het is niet alleen toereikend voor de stormen van het leven, maar door de stormen heen zal onze hoop worden aangewakkerd en versterkt. Volgt u maar, vers 3. Vers 3, niet alleen hierin, maar wij roemen, verblijden, ook in de verdrukkingen, daar wij weten dat de verdrukking volharding uitwerkt en de volharding beproefdheid en de beproefdheid hoop. We hebben hier een belangrijk pastoraal traject. Ik wil het stap voor stap met u doornemen. Het begint hier met verdrukking. Dat is wanneer er druk op ons wordt uitgeoefend, wanneer er allerlei problemen op ons afkomen die zich beginnen op te stapelen, ons in het nauw drijven en ons leven lijken te bedreigen. En dan kun je denken aan huwelijksproblemen en gezinsproblemen, problemen met de opvoeding of problemen op het werk, financiële problemen, gezondheidsproblemen of problemen met de buren. Allerlei soorten problemen, problemen met ongelovigen, mensen die ons onder vuur nemen, mensen die onze godsvrucht ondermijnen. Problemen. Wie heeft er geen problemen? Eigenlijk heeft iedereen in dit leven meer of mindere mate problemen. En wat kunnen die problemen zwaar wegen? Ze kunnen je inderdaad in een hoek drijven. En daarom dat je je ogen bijna niet kunt geloven als je hier leest dat wij roemen, ziet u dat, in de problemen, verdrukkingen. Daar roem je in. En dan gebruikt hij nota bene datzelfde woord als in vers 2, waar die uitbundige, jubelende, juichende, overvloeiende vreugde wordt bedoeld. We roemen daarin. Je vraagt je af of Paulus hier een black-out heeft gehad. Blij zijn, je verheugen in problemen, in moeite. Is Paulus blij met problemen? Is hij niet goed of zo? Nou, Paulus verheugt zich niet omdat hij onder druk staat, maar om wat die druk voor hem doet. Om de positieve uitwerking van die druk op zijn leven. Het is een soort van kettingreactie. Het versterkt en het vermeerdert namelijk onze hoop. En hoop maakt het leven de moeite waard. Iemand die geen hoop meer heeft, is een pessimist. Is een en al misère. Zo iemand heeft geen uitzicht. Is een neergeslagen mens. Doemdenker. Een doodongelukkige zuurpruim. Als je geen hoop hebt. Weet u, voordat de magnetron zijn intrede had gedaan, had je van die pannen in de keuken, snelkookpannen of een hoge drukpan, waar de gerechten binnen de kortst mogelijke tijd werden klaargemaakt. U kent dat misschien nog wel van vroeger, uw ouders, misschien heeft u het zelf nog wel gebruikt. Kijk, als je in zo'n pan een kippetje deed bijvoorbeeld, was dat kippetje binnen de kortst mogelijke tijd gaar en kon je het. Die hoge druk was goed voor de kip. Dat wil zeggen, die kip dacht daar natuurlijk anders over, maar het was goed voor degene die de kip nuttigde, in ieder geval. Maar goed, het gaat eventjes om dat idee. En zo kan ook de hoge drukpan, zeg maar, of de snelkookpan van het leven, waarin die druk zo wordt opgevoerd, een positieve uitwerking op ons hebben. Of je nu een oude taaie bent, of een spring in het veld. Druk kan een positieve uitwerking hebben op ons. Nu, voor degenen die de Heer Jezus niet kennen, zijn problemen altijd een tragedie. Voor hen heeft het geen zin, geen doel, geen betekenis en is het zinloos. Maar voor ons als gelovigen ligt dat wezenlijk anders goed. We hebben allemaal problemen, denk maar aan die problemen, want over die problemen heeft Paulus het hier. Die druk die op je leven staat, kan iets positiefs uitwerken, waardoor Paulus dus dat woord roemen kan gebruiken. We weten dat er iets goeds mee tot stand gebracht kan worden. En daarom dat Paulus zegt, we roemen, we verheugen ons in de verdrukkingen. Weet u, als alles voor de wind gaat, denken wij, ik kan het wel zonder God. Problemen, moeite, drijven ons uit naar de Heere God. En hoe meer we ons erin oefenen om onze hulp bij de Heere te zoeken, om ons afhankelijk op te stellen, om het van hem te verwachten, hoe sterker ons geloof wordt. En dat versterkte geloof noemt Paulus volharding. Daarom dat verdrukking volharding uitwerkt. Dat wil zeggen standvastigheid, stabiliteit. Ben je niet meer op en neer en heen en weer geslingerd. Dus als met een wind die aan een boom trekt en rukt. En die boom steekt zijn wortels diep in de aarde en wordt al sterker en stabieler. En door die volharding, door vol te houden en te vertrouwen, door te blijven vasthouden aan wat de Heer in zijn woord zegt, wordt ons karakter gevormd. Het woord beproefd, dat betekent op echtheid testen. Op echtheid testen, zodat alles wat niet zuiver en heilig en alles wat niet Jezus is, uit je leven wordt weggezuiverd. Onder druk volharden. Wordt je karakter gevormd, onzuiverheden weggebrand, zodat we meer op Jezus gaan lijken. In tijden van beproevingen komen vaak allerlei boze dingen bij je boven. Ik herken dat wel. Ik heb zulke zware beproevingen gehad in mijn leven. Ik hoop dat God de Heere me bewaart dat het ooit weer zal gebeuren in mijn leven. Maar er zijn momenten geweest dat ik dacht, ik trek een baksteen uit de straat en ik gooi hem ergens naar binnen. Ik zeg niet waar. Totaal, en er komen allerlei vreselijke dingen kunnen er bij je boven komen. Let goed op, ik heb dat niet gedaan. Maar die gedachte kwam boven. Ja. En wat moest ik doen toen ik me daarvan bewust werd? Ik moest dat aan de Heere God beleiden. Ik zeg, ik ben totaal onmachtig. Ik zie nu wat er bij me boven komt. Wat voor mens ik werkelijk ben. En ik moest dat beleiden. En doordat je het gaat beleiden en de Heere God er vergeving voor vraagt, bewerkt dat een stuk heiliging. Is dat niet geweldig? Ik vertrouwde op God in de verdrukking. Hij hielp mij in de verdrukking. Mijn geloof is versterkt en gezuiverd. En voor dit versterkte en gezuiverde geloof is de verdrukking meer dan de moeite waard geweest. En toch hoop ik niet dat de Heer het nog een keer in mijn leven toestaat. En toch zeg ik achteraf, God heeft het zo geweldig gebruikt. En daarmee is voor mijzelf ten zoveelste malen bewezen dat je de Heere God kunt vertrouwen. Dat hij absoluut te vertrouwen is. En dat Gods vertrouwen iets oplevert in je geestelijk leven. Dat je er geestelijk sterker door wordt. Dat een stuk levensheiliging plaatsvindt. Dat je groeit in de kennis van hem en in je geloof in hem. Dat is een beproefd karakter. Verdrukking bewerkt volharding. Volharding bewerkt een beproefd karakter. Dat is zuivering, heiliging. En telkens wanneer deze groei plaatsvindt, raken wij er meer van overtuigd dat de Heere God een God van zijn woord is. Die gewoon meent wat hij zegt en doet wat hij zegt. Hij zal zijn woord nakomen. Het versterkt onze hoop. En met de Bijbelse hoop, broeders en zusters, wordt niet maar, ik hoop het maar bedoeld. Dat is een onzekere hoop. Het gaat hier niet maar om een misschien. Ik hoop het in de zin van 50-50. Nee, de Bijbelse hoop is een zeker weten. Het is een vaste overtuiging dat God ons door de stormen van het leven heen vasthoudt en ons behouden doet aankomen in het Hemels Vaderhuis. En wat is dat woord? Dat is het woord dat hij ons behouden heeft om ons voor altijd en eeuwig bij zich te hebben. En ons te doen delen in zijn heerlijkheid. Dat is het doel waartoe jij, waartoe u gered bent. En God zelf zal toezien op de verwezenlijking daarvan. Dat is hoop. Zekere hoop. Weet u, je zou dit hele proces kunnen vergelijken met iemand die stenen maakt. Stopt de stenen bakken, stopt de klei in de oven. Het vuur wordt aangestoken. En tot hoge hitte wordt het opgestookt. En hij bakt die stenen om er iets mee te doen. Hij gaat ze gebruiken om er iets waardevols van te maken. Nou, die hitte op zich is niet geweldig, fijn, integendeel. Maar we weten dat uiteindelijk die hitte dient om je bruikbaar te maken, standvastig te maken, sterk te maken, weerbaar te maken, zodat je uiteindelijk tot bestemming gebracht kunt worden. God hart ons door het vuur van de verdrukking met het oog op een doel, namelijk de gezindheid van Christus. We zijn als leem in de hand van de pottenbakker, zegt de Heer, zo zijt gij in mijn hand. Terwijl dus ieder ander door de problemen en de druk van het leven helemaal vastloopt en ook verbitterd wordt. Dat lees je ook in het boek van dominee Overduim, Hel en Hemel van Dachau. Dan zie je dat er mensen in het concentratiekamp compleet bitter worden en God vaarwel zeggen. Maar anderen die door de Heilige Geest zijn wedergeboren, eigenlijk de nabijheid van God in die moeite en in die druk en dat vuur ervaren. De Heer zal tot zijn doel komen met een ieder van ons. We zullen niet teleurgesteld worden. We hebben vrede, we hebben hoop, ten derde. We hebben ook liefde, vers 5 tot en met 8. We hebben liefde. Er staat, de hoop maakt niet beschaamd. Die hoop wordt je niet teleurgesteld, zegt de Bijbel. Je wordt niet teleurgesteld. Waarom niet? Omdat de liefde Gods in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. Kunnen er met andere woorden vast van op aan dat onze hoop niet de grond wordt ingeslagen. Die hoop wordt niet teleurgesteld. God komt tot zijn doel met ons. We zullen zijn tegenwoordigheid binnengaan en verheerlijkt worden. Hoe kun je daar zo zeker van zijn? Nou, daar kun je zeker van zijn, zegt Paulus, omdat de Almachtige God je lief heeft. Je denkt toch ook maar niet voor een moment dat een almachtig woord zijn woord, almachtig God zijn woord aan zijn kind niet nakomt. De Bijbel zegt, God is geen man dat hij liegen zou. Of een mensenkind dat hij spreken zou en niet doen. Zou hij iets beloven en niet volbrengen? Zou hij zeggen en niet doen? Hij zegt de Bijbel, de Heere komt zijn woord na. En in vers 5 tekent Paulus de gelovigen als vaten, zeg maar, waarin de Heere God zijn liefde uitgiet. En dat doet hij door middel van de Heilige Geest, welke elke gelovige bij de wedergeboorte ontvangt. Dit is trouwens de eerste keer dat er in de Romeinenbrief over het werk van de Heilige Geest in de gelovigen wordt gesproken. Dit is de eerste keer. God heeft u lief. Hij houdt van je en het beeld is een vat en hij giet dat vat vol met liefde. Dan voelt u zich misschien op dit moment geen geliefd mens, terwijl je daar misschien wel naar hunkert. Je voelt je misschien onwaardig om door de Heere geliefd te worden. Toch houdt de Heere van u. Onderken je gevoelens. En dat zou kunnen zijn, ik voel het niet. Onderken je gevoelens en tegelijkertijd erken, spreek het uit, beleid het, dat u Gods geliefde zoon en dochter bent. God heeft zijn liefde in overvloedige mate door zijn geest in u uitgestort. En hij zegt in zijn woord, dochter, ik hou van je, zoon, ik hou van je. En wanneer u zich meer op hem zult richten, zult u die liefde ook gaan ervaren. Ja, zal uw hart zijn trekkende liefde ervaren. Er was eens een jochie aan het vliegeren. En zijn vlieger ging hoger en hoger en hoger. Hij was bijna uit het zicht verdwenen. Er kwam een man voorbij. Die zegt, wat doe je met dat touwtje in je hand? De jongen zegt, ik ben aan het vliegeren. De man keek naar boven en zegt, ik zie geen vlieger. Nee, zei de jongen, maar ik voel hem iedere keer aan het touwtje trekken. Dan weet ik dat hij er is. Kijk, dat is het nou. Wij voelen aan het trekken van de Heilige Geest in ons leven. Die geest, die getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. We voelen aan het trekken van de Heilige Geest aan ons leven door de prediking, door het lezen van zijn woord, door de ontmoeting met hem in het gebed, dat hij daar is en dat hij ons lief heeft, dat wij het onderwerp van zijn liefde zijn. Als u daar nog aan twijfelt, moet u het vervolg eens lezen. Het is ongelooflijk wat daar staat. Er staat in vers 6, zo zeker, Gods liefde is zo zeker. Zo zeker als Christus, toen wij nog zwak waren, ter zijner tijd voor goddelozen is gestorven. God heeft zijn liefde tot het uiterste bewezen in de dood van zijn zoon. Waarom is dit zo bijzonder? Weet u, wij hebben er van nature geen enkele moeite mee om vriendelijke, hartelijke, gulle, geïnteresseerde mensen lief te hebben. Als ze vriendelijk zijn. Easy to love, zeggen wij dan. Makkelijk om die mensen lief te hebben. Maar als ze onvriendelijk worden en onverschillig, op zichzelf gericht, irritant, dan krijg je een heel ander verhaal. Kijk, ik heb er geen enkele moeite mee om mijn vrouw Maria lief te hebben. Als ze mij tegemoet komt en mij een overe heerlijke maaltijd verrast. En mij het in alles naar de zin maakt. Hè, en mij in bijzijn van anderen roemt. Wauw. Oh, lieve schat, ik hou zoveel van je. Ik heb er geen enkele moeite mee om haar lief te hebben. Maar dat ligt heel anders wanneer zij geïrriteerd reageert en kritiek heeft. Soms een beetje zitten hakken takken. Dat doet ze eigenlijk nooit hoor, maar goed. Hè? Dan is het veel minder makkelijk om haar lief te hebben. En eerlijk gezegd schaam ik mij ervoor dat mijn liefde zo wankel en eigenlijk zo vlinderdun is. Zo voorwaardelijk. Maar wat lezen we nou in ons schriftgedeelte? Dat God in offervaardige liefde naar ons uitreikt toen wij van die ongeïnteresseerde, op onszelf gerichte egoïsten waren, die met God niet rekenden, zwak staat er hier, toen wij zwak waren, dat wil zeggen, niet in staat om iets goeds te doen, dat staat er letterlijk, niet in staat om iets goeds te doen, om iets te doen wat hem behaagt. Totaal onvermogend om God te behagen. Begrijpt u? Totaal onvermogend waardoor zijn liefde voor wij zijn liefde zouden kunnen opwekken. Dat is waar het hier om gaat. Totaal zwak, onmachtig. En En toen heeft God zijn Zoon voor ons gegeven. Dat deed hij toen wij, het andere woord zegt, goddelozen waren. Zonder God, zonder gebod, wilde geen rekening met hem. Toen had hij ons lief. Dat is liefde, dat is onvoorwaardelijke. Dat is geen a, dat is geen filia, dat is geen eros, dat is agape, liefde. Vers 7, want niet licht zal iemand voor een rechtvaardige sterven, maar misschien heeft iemand nog de moed voor een goede te sterven. Kijk, er zijn maar heel weinig mensen die hun leven over hebben voor een ander. Ook al zou die ander een geweldig mens zijn, je leven geven voor die ander is voor de meeste mensen toch eigenlijk een stap te ver. Maar wat doet de Heere God? Vers 8, God echter, vers 7 en 8, contrast hè, de mens is er eigenlijk niet toe in staat, doet dat niet. God echter, zijn liefde, bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Zondaren. Mensen die niet voldoen aan Gods norm en maatstaf. Mensen die hun eigen weg gaan. God was bereid om zijn Zoon in onze plaats te straffen. En zijn Zoon was bereid om die straf vrijwillig op zich te nemen. Dat is liefde. Nou, als God nou zo heeft lief gehad. Toen wij zwak waren, toen we goddelozen waren, toen we zondaars waren. Denkt u dat hij ons dan kort voor de hemelpoort zal toestaan dat wij kort voor de hemelpoort struikelen, waardoor wij de hemelpoort niet binnengaan? Dat is onmogelijk. Onze hoop wordt niet beschaamd. Je kunt er zeker van zijn dat de Heer je tot het einde toe vasthoudt. En die absolute zekerheid is het thema van de laatste drie versen. We hebben vrede, we hebben hoop, we hebben liefde. God heeft die liefde ook aan jou bewezen in het zenden van zijn Zoon. En ten vierde, we hebben absolute zekerheid. En je hebt die zekerheid in je leven nodig. Want we zitten als mensen zo in elkaar dat als je die zekerheid niet hebt, je Bijbel lezen en je bidden, et cetera, je kerkgang en alles wat je doet, heimelijk, soms zelfs onbewust gemotiveerd wordt door het verlangen om die zekerheid te krijgen. Dus we hebben absolute zekerheid. Nou, iedereen vraagt zich wel eens af of we de liefde van een geliefde kunnen verspelen. Iedereen denkt zich bij zich, vraagt zich wel eens af, stel je voor dat hij of zij dit van mij zou weten, zouden ze me nog lief hebben? Of zal de liefde temperen, en zal de liefde verkoelen en misschien wel uitblussen? Iedereen heeft wel eens van die twijfels. En menigmaal projecteren we dat ook op de Heere God en zijn we bang, ja, hij heeft mij lief in het zenden van zijn Zoon, maar zal die liefde wel stand houden? Zal die liefde van God jegens mij, ja, door allemaal ongehoorzaamheid en valpartijen en noem maar op een gegeven moment temperen en overgaan en verkoelen en ophouden? Ik heb hem zo vaak teleurgesteld en beledigd. Hoe weet ik nou dat ik het uiteindelijk niet verbruikt heb bij de Heere God? Nou, Paulus besluit deze passage met een absolute zekerheid. Vers 9. Ziet u dat woordje veel meer? Dat moet u eens onderstrepen. Veel meer zullen wij derhalve. Heeft het in vers 8 gehad? God bewijst zijn liefde tegen ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Nu? Veel meer! Hoe kan dat nou, zou je zeggen? God heeft zijn Zoon gegeven. Liefde bewezen. En dan zegt hij, veel meer. Is er iets wat meer is? Let u goed op. Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door hem behouden worden van de toorn. Met andere woorden, als de Heere God het moeilijkste heeft gedaan. Wat? Zwakke, zondare, goddeloze, uit de geestelijk dode staat tot zijn kinderen maken, als hij het moeilijke heeft gedaan, het zenden van zijn geliefde Zoon in deze wereld, als hij het moeilijke heeft gedaan, zal hij dan niet het makkelijke doen? het minder moeilijke doen. Namelijk ons behouden in zijn vaderhuis brengen. Hoeveel te meer zal hij ons, nu wij geen vijanden, maar vrienden en vertrouwelingen zijn, sterker, nu wij zijn kinderen zijn, door zijn bloed gerechtvaardigd, behouden doen aankomen in zijn koninkrijk. Ziet u dat? Hoeveel te meer? De Heer Jezus is gestorven. Vijanden, vrienden, onrechtvaardig, gerechtvaardigd, vergeven, vrijgesproken, heeft dat alles gedaan. En uw zoon, dat heeft hij voor. Zal hij dan niet veel meer ervoor zorgen dat u straks behouden aankomt? Geen zorgen, man, geen zorgen, vrouw. De Heere staat garant voor een behouden aankomst. We zullen door hem behouden worden van de toren. Hoeveel te meer, staat er. Nou, vers 10. Hij laat dat onderwerp niet los, want hij komt er in vers 10 gewoon op terug. Hij denkt, ik moet dit duidelijk maken. Nogmaals, als hij bereid was om het moeilijkste te doen, dan is hij zeker bereid om het minder moeilijke te doen. Vers 10, want als wij, toen wij vijanden waren, als met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, dat is het moeilijke, zullen wij, ziet u dat, veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden doordat hij leeft. Door de dood zijn zoons zijn vijanden vrienden gemaakt. Hij zegt, hoeveel te meer zal de Heere God door de opstanding van Jezus ervoor zorgen dat u straks behouden aankomt. Dat is de boodschap hier. Veel meer, nu wij verzoend zijn, zullen we behouden worden doordat Christus leeft. Hij leeft voor ons, zoals hij voor ons gestorven is. In de hemel staat hij garant en bidt hij, pleit hij voor ons, staat voor ons op de bres. De vijandschap is verbroken, we zijn gerechtvaardigd door het geloof. Denkt u nu, ook maar voor een moment, zegt Paulus, dat God, nu wij zijn geliefde kinderen en vrienden zijn, nu hij zoveel voor ons heeft gedaan in Christus, ons laat schieten voor de eeuwigheid. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Hij laat niet varen de werken zijner handen. Dat is ondenkbaar. Dat is uitgesloten. Als hij het allermoeilijkste reeds heeft gedaan om ons te redden, zal hij veel, veel meer het minder moeilijke doen en ons behouden in het eeuwige heerlijkheid doen aankomen. En dat is reden voor grote blijdschap. En daarom dat hij nog eenmaal datzelfde woord uit vers 2 en 3 gebruikt. Hij zegt in vers 11, en dat niet alleen maar, wij roemen zelfs in God. Roemen zelfs in God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Dan heb je opnieuw die juichende, die zingende, triomferende, overvloeiende, jubelende vreugde. Ten derde male. Je kunt begrijpen dat hij opnieuw datzelfde woord gebruikt. Onze plaats in de hemel is gegarandeerd door een allergenadigst God. Die het moeilijkste heeft gedaan en ook het minder moeilijke zal doen. Veel meer, juist omdat je zijn kind bent. Eerst was je vijand. Toen hij dat als vijand voor je heeft gedaan, nu ben je zijn kind. Wat denk je? Hij laat je niet meer los. Hij laat je niet meer los. Door zijn geest wedergeboren ben je eens en voor altijd verzekerd van het eeuwige leven. Veel, veel meer. Wat denkt u? Is de rechtvaardiging door het geloof voldoende? Is het geloof toereikend om behouden te worden? Ja. Volmondig ja. En wanneer u straks de hemelpoort nadert en die laatste adem uit de aardse tent wordt uitgeblazen, gaat de hemelpoort open en daar staat Jezus. En hij verwelkomt u, zoals bij Stefanus. Dan hoeft er geen vrees te zijn. Je hoeft niet bang te zijn. De Heere God laat je niet vallen. Hij laat je nooit in de steek. En dat heeft niets te maken met wat je wel of niet kunt. Laat dat inmiddels duidelijk zijn. We verdienen het niet. Verwacht je wel daarvan, van je eigen kracht en inzet. Nogmaals, daarbij in de grootst mogelijke problemen. Maar juist omdat het verankerd is in die allergenadigste God, hoef je niet te vrezen. Prijs God, verheug u in hem. Wij hebben vrede, wij hebben hoop, wij hebben liefde, wij hebben zekerheid. En dat is alles wat we nodig hebben. Het lijkt me duidelijk uit het schriftgedeelte dat vreugde en blijdschap het voornaamste kenmerk is van een gerechtvaardigd leven. Wij als gerechtvaardigde mensen zouden boven alles gekenmerkt moeten worden door vreugde. Vreugde in de hoop op de heerlijkheid Gods. Vreugde in verdrukkingen. Bijzonder vreugde in God zelf. Je verblijden in de Heere, wie hij is. Verblijd u in de Heer om wat hij heeft gedaan. Wederom zeg ik u, verblijd u. We zouden de meest positieve mensen op de wereld moeten zijn. Want de gemeente van Jezus Christus wordt gekenmerkt niet door een egocentrisch triomfantalisme, maar door een godcentrische aanbidding. Heeft u die zekerheid? Kent u die vreugde? Het geloof, mensen, is meer dan toereikend. Uit genade bent u behouden. Door het geloof. Niet uit uzelf, de gave van God. Niet uit werken, opdat niemand roeme. Soli Deo Gloria. Aan God alleen de eer. Amen. Is het duidelijk, broeders en zusters? Is het duidelijk? Ja? Heeft u? Ga niet van hier zonder dat u die zekerheid hebt. Ja? Heeft u vragen? Goed, dat zie ik dan als een verhoring van gebed, dat het geland is. Ja. Prachtig Bijbelgedeelte, hè? Ziet u hoe de Heer het op je hart bindt? Zeg, veel meer, veel meer. Maak je maar niet bang. Zij die in Christus zijn, hebben een glorieuze toekomst. Ja. Geweldig. We zullen samen de Heer danken. Ja, Heer, we willen u danken. Danken voor de vrede waarin wij behouden zijn en de hoop op de heerlijkheid Gods, die hoop waarin we mogen delen. Zeg u dank voor de liefde Gods die door de Heilige Geest in ons hart overvloedig is uitgestort. Wij zeggen u dank voor die absolute zekerheid dat zij die door het geloof Christus hebben leren kennen als hun zaligmaker, als hun redder van zonde en Heer van hun leven, niet bang hoeven te zijn voor de toorn van God. Niet hoeven te vrezen om afgewezen te worden, maar absoluut zeker mogen zijn van het heil. Dank u wel, Heere, voor de zekerheid van het eeuwige leven. Voor deze toegezegde heilzekerheid. Heere, wilt u dit woord in ons aller hart bevestigen? Dank u wel voor die rijke woorden. We eren en aanbidden u, we loven en we prijzen uw grote naam. En het is ons gebed, Heere, dat als we soms het zicht op al deze geweldige waarheden kwijtraken, dat u ons bij vernieuwing daar het licht op geeft en dat we gekenmerkt zullen worden door gelovigen die vreugdevol en vol hoop in dit leven staan. Gelovigen die weten dat ook de verdrukkingen, de moeite, en die hebben we allemaal in ons leven, Heer, maar dat dat meewerkt om ons te vormen, ons te kneden. Dank u wel dat u zo in alle dingen werkt naar de raad van uw wil, om ons te vormen tot beelddragers van Jezus Christus, in wie u een welbehagen hebt. Bevestig zo dit woord, Heer. Zegen ook de broeders en zusters die er vanavond door misschien de weersomstandigheden niet bij konden zijn. Wilt u hen zegen op de plaats waar ze zijn. Dank u wel voor dit samen zijn in vrede en in vrijheid. Zegen uw volk, Heere Israël. Zegen uw volk met vrede. Zegen uw volk met de kennis van de Messias. Wij bidden u, kom spoedig weer. Heere, wij bidden u ook voor ons eigen land. Als we nadenken aan de doodscultuur die er heerst, Heere. Bij de abortusklinieken en de euthanasiewetgeving. En ook de losbandigheid en de homoseksualiteit, Heer, het is een doodscultuur. Het is altijd doodlopend. Dat beleiden we. Heer, onze ziel heeft het daar zwaar mee. Het snijdt ons door het hart. We beleiden het. Wij bidden u om een geestelijke herleving van uw kerk, van ons persoonlijk leven, dat we het zelf in orde maken met u, met geliefden, naasten, broeders, zusters. O, doe een machtig werk in ons midden nog, Heere. Geef nog veel genade. Wij zeggen u dank voor uw rijke woord, door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere. Amen.